Maar wij waren dus al in Genesis 4. De geschiedenis van Kaïn en Abel was het onderwerp waarin we zijn blijven steken. Geschiedenis die in zijn oorspronkelijke opzet natuurlijk zeer eenvoudig is. Waarbij wij in Genesis 4 te maken krijgen met twee zonen van Adam en Heva, zoals hij hardnekkig genoemd wordt. Twee zonen, beide godsdienstig, laten we dat vooral goed vasthouden, dat Kaïn een godsdienstig en religieus man was, en zo ook Abel. We zien alleen dat zij beide een offer brachten, een gelijksoortig offer ook, want beide brachten de eerste vruchten van hun arbeid tot de Heer, maar het is klaarblijkelijk zo dat het offer wat Kaïn bracht door God niet werd aanvaard. Dat staat er trouwens ook, hè, in vers 5, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. En toen werd Kaïn boos en het offer van Abel zag de Heer dus kennelijk wel aan, want dat staat in vers 4. Ik heb u ook gezegd dat helemaal niet problematisch is hoe dat dan gebeurde en hoe God zijn goedkeuring of afkeuring deed blijken. Want als een offer gebracht wordt, dan is het de bedoeling dat de Heer zelf vuur zendt van de hemel om dat offer te consumeren, om dat tot zich te nemen. Dat zou ook later altijd zo zijn en ik zou niet weten waarom het hier een uitzondering zou zijn. We moeten er wel bij vaststellen dat wij hier in Genesis 4 nog helemaal niks weten over enige voorschriften met betrekking tot deze situatie. Dat wil zeggen, wij weten niet wat voor voorschriften er waren over het brengen van offers of zo. Maar dat ze er waren, dat lijkt me wel duidelijk. Want die situatie van Kaïn, die wordt later in het Nieuwe Testament ook aangehaald. En er wordt dan gesproken over Kaïn die uit de boze was in 1 Johannes 3. Ik meen me te herinneren dat ik dat heb aangehaald met u. In 1 Johannes 3 vers 12. Kaïn die uit de boze was. We hebben ook, dacht ik, aangehaald Hebreeën 11 vers 4. Dat door het geloof Abel een meerdere offerande heeft gebracht dan Kaïn. Heb ik dat aangehaald? Ja, hè, zie je, dat dacht ik ook. Door het geloof was dat dus, Hebreeën 11 vers 4. En dat wil dus zeggen dat God tot hem gesproken had met betrekking tot de wijze waarop het offer gebracht moest worden. Dat hadden we zelf ook kunnen concluderen natuurlijk, want het is zo voor de hand liggend. Maar feitelijk staat het daar. Als Abel door geloof een meerdere offerande gebracht heeft dan Kaïn, betekent het dus dat God tot hem gesproken had en dat Abel zich dat woord heeft aangetrokken, dat woord heeft hij dan gehoord, oftewel is hij gehoorzaam geweest en heeft hem een offer gebracht volgens wat de Heer zelf ervan gezegd had. Dus door geloof bracht Abel een meerdere offerande dan Kaïn. En omdat hij deed zoals de Heer gezegd had, deed de Heer natuurlijk ook wat van zijn kant verwacht mocht worden. Namelijk dat hij het offer tot zich zou nemen. Dat gold niet voor Kaïn. En als het offer van Abel door geloof meerder was dan het offer van Kaïn, zoals het nou eenmaal staat in Hebreeën 11 vers 4, dan betekent dat dat Kaïn dus een offer bracht door ongeloof, dat wil zeggen in strijd met wat God gesproken had. Het interessante daarbij is om vast te stellen dat hij geloofde dat God bestond. Hij geloofde ongetwijfeld ook dat God gesproken had, maar hij deed niet wat God gezegd had. En dat is een soort van herhaling van wat we eerder in Genesis 3 tegenkwamen in verband met de zogenaamde zondeval van de mens. Natuurlijk geloofde Adam dat God bestond, ook dat God gesproken had, maar er werd niet gedaan wat hij gezegd had. En zo doet Kaïn het hier eveneens in Genesis 4. Dat wordt dan ook in Judas vers 11 genoemd de weg van Kaïn. En er wordt gezegd dat er meerdere zijn die die weg van Kaïn gegaan zijn. Niet omdat ze precies gedaan hebben wat Kaïn deed, maar omdat ze niet gedaan hebben wat Kaïn ook niet deed. Namelijk geloven. Dat wil zeggen, hij was wel godsdienstig en zij die de weg van Kaïn gingen waren dus wel degelijk religieuze mensen, godsdienstige mensen. Maar ze wisten ook wel dat God gesproken had. Maar ze hielden zich gewoon niet aan wat God gesproken had. En ze zullen wel een filosofie opgebouwd hebben zo van, dat heeft God wel gezegd, maar dat is al zo lang geleden en wij weten inmiddels wel beter. Dat is een argumentatie die er vandaag nog steeds ingaat als koek, denk ik wel eens. Hè? We weten nu beter. Paulus zei zo, maar wij hebben inmiddels geleerd dat. Hè? Oftewel, het Nieuwe Testament schrijft zo. En toen zei professor Rune, ja, maar ja, we leven nou zoveel eeuwen later. En het onderzoek van de bronnen van de Bijbel heeft ons nu geleerd dat het, bepaalde dingen toch niet langer houdbaar zijn, enzovoorts. Dat is de weg van Kain. De weg van Kain is dus de weg eigenlijk van de theologie. Daar komt het op neer. Of je dat nou leuk vindt of niet, dat is helemaal niet de vraag, maar dat is het. Kijk, een pure atheïst gelooft niet dat God bestaat. En in ieder geval gelooft hij niet dat God gesproken heeft. Maar het punt is dat we hier te maken hebben met iemand die weet dat God bestaat. Er is helemaal geen twijfel over mogelijk. Hij heeft ook gesproken, dat weet hij ook en dat gelooft hij ook. Maar hij doet gewoon niet wat God gezegd heeft. Hij stelde zijn eigen gedachten en redeneringen voor in de plaats. Nou, dat is het verhaal. En dat is de weg van Kain, vandaar dat het van toepassing gebracht kan worden op mensen in het Nieuwe Testament, die verondersteld worden eventueel zelfs wedergeboren te zijn. Want dat kan natuurlijk ook. Dat was Kain niet, begrijpt u me goed. Het kon ook niet, al was het maar alleen omdat de Heer zelf nog niet uit de dood was opgestaan. Dus dat is niet aan de orde. Het gaat om het principe, een heel eenvoudig principe, dat men het woord van God passeert en zijn eigen gedachten daarvoor in de plaats stelt, en dus een eigendunkelijke, een eigenwillige godsdienst, zo wordt het ook in Colossense bijvoorbeeld genoemd, daarvoor in de plaats stelt. Dat is wat Kain deed en de Heer verwierp het, en toen werd hij boos. En dat is precies het verschijnsel wat we niet alleen vandaag kennen, maar wat we in de Bijbelse geschiedenis ook steeds terugvinden, dat de mens gepikeerd raakt als hij naar eigen idee en naar eigen wilde God heeft menen te dienen, en dat dan blijkt dat God daar niet naar luistert, of het niet aanvaardt, of er gewoon niks mee te maken wil hebben. En dat komt heel veel voor. In de geschiedenis van Israël, natuurlijk in de eerste plaats, want dat wordt ons altijd als voorbeeld voorgehouden, maar we komen het later ook tegen in de profeten, met name zelfs de kleine profeten, meer speciaal zelfs de profeten van na de ballingschap, maar ook in het Nieuwe Testament, want daar vinden we inderdaad mensen en zelfs een volk die meent God te dienen en aan de andere kant vaststelt dat God niks van zich laat horen, niet reageert. Nou, dat vind je de hele Bijbel door zo. En dan wordt men kwaad. Zeker wordt men dan kwaad op degene die God dienen op de voorgeschreven wijze en waar God wel naar luistert. Kijk eens hier, dat is een heel eenvoudige zaak. De Joden in de dagen van de Heer Jezus worden kwaad op de Heer Jezus om de eenvoudige reden dat de Heer Jezus gewoon het woord hanteert en daaruit leeft. Terwijl zij dat niet doen. Zij zeggen wel het te doen, maar het is niet waar. Zij weten wel dat God gesproken heeft. Zij lezen ook wel wat God gesproken heeft, maar ze doen niet wat God gesproken heeft. Wat moesten ze doen dan? Even voor de goede orde. Geloven, hè? Ja, daar gaat het om, natuurlijk. Kijk, dat deden ze niet. En daar zit de moeilijkheid. En dat is hier ook in het geval met Kain en Abel. We komen dezelfde situatie trouwens later tegen bij de verhouding tussen Israël, om het dan maar zo te noemen, en de gemeente. Krijgen we precies dezelfde situatie. De gelovigen namelijk, zoals we die tegenkomen in Handelingen en de Nieuwtestamentische brieven. Die gelovigen namelijk, die prediken. Die prediken ook wat ze gevonden hebben in het Oude Testament. Ze prediken dat Jezus van Nazareth de Messias is en dat soort dingen meer. Men predikt in hem te geloven, uit hem te leven. En men zegt te verwachten de oprichting, althans in de toekomst, de openbaring van zijn koninkrijk enzovoorts. En dat is tegen het zere been niet van de heidenen zozeer, maar het is tegen het zere been van de Joden. Omdat die geloven dat God bestaat en ze geloven dat God gesproken heeft, maar ze geloven niet dat men zich eraan moet houden. Ze storen zich er verder niet aan. Daar zit het probleem. En het is tot vandaag aan de dag nog zo. Als men het evangelie predikt, dan is het zo dat men de meeste tegenstand zal ondervinden. Niet van de mensen die puur atheïstisch zijn, maar men zal de meeste tegenstand ondervinden van zogenaamd christelijke of kerkelijke mensen. Niet van iedereen, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel niet dat men per definitie zich er tegenkeert, maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat de ware tegenstand, de werkelijke tegenstand tegen de prediking van het evangelie, in de praktijk komt niet van stokongelovige atheïsten, zal ik maar zeggen, maar het komt van mensen die alleszins godsdienstig zijn, maar op hun eigen manier. En het antwoord wat je ook altijd krijgt op wat voor discussie dan ook, is altijd, nou ja, jij ziet het zo, maar wij zien het anders. En ieder denkt er het zijne van. De een verklaart het zus en de ander zo. En dat moeten ze allemaal zelf maar voor zichzelf weten. Want, en er zijn er zelfs die zeggen, nou, over geloof wil ik niet praten, want dat is zo'n persoonlijke zaak. Enzovoorts. Dat is men eraf. En als wij dat dan wel doen, en naar buiten toe ons geloof ook laten blijken, dan krijgen we te maken met dit soort tegenstand. Dat komt niet bij atheïsten vandaan. Maar dat komt bij godsdienstige mensen vandaan. En dat is hier dus ook het geval. En deze verhouding tussen Kaïn en Abel wordt dan niet voor niks de Bijbel door aangehaald. Er staat namelijk model voor die verhouding die de hele Bijbel door een rol speelt. Namelijk de menselijke godsdienst, de gewone menselijke religiositeit, wat dan ook maar, tegenover degene die werkelijk godsdienstig zijn in de goede betekenis van het woord. Zij die God geloven en hem dus op die wijze dienen. En dat is het hele probleem. En dat bestaat dus tot in onze dagen. De consequenties voor zowel Abel als Kaïn in dit geval, die gelden ook natuurlijk tot in onze dagen. Dat zal duidelijk zijn. Het zal ook duidelijk zijn dat aangezien deze dingen hier op de eerste bladzijde van de Bijbel verteld worden, dat we hier te maken hebben met de meest elementaire principes die er zijn. Principes die dus vandaag aan de dag nog steeds een belangrijke rol spelen. Zie je? Het meest elementaire wat er is, is ook niet moeilijk te begrijpen, want het is, ligt zeer voor de hand om te begrijpen dat de mens die naar eigen idee het een en ander tot stand brengt en dan afgewezen wordt, dat hij gepikeerd raakt en boos wordt op degene die het niet naar eigen idee, maar gewoon degene die het doet naar het voorschrift. Want zo is het nou eenmaal. In het algemeen heeft de mens ook weinig respect voor diegenen die luisteren naar een ander. Dat wil zeggen, men heeft weinig respect voor mensen die gewoon doen wat er gezegd wordt. Of die gewoon doen wat er van hen verwacht wordt. Dat vindt men al gauw. Of ze zijn apathisch, of ze hebben een hoe noemen ze dat? Een kadaverdiscipline. Ik kom er nog net op tijd op. Dat woord gebruikt men dan. Of men zegt ze laten over zich lopen, of weet ik veel wat voor termen gebruikt worden. Maar het kan natuurlijk ook domweg gehoorzaamheid zijn. En ik zeg het al, domweg. Zo moeilijk is het namelijk niet. Je kunt je vrijwillig onderwerpen aan iemand die het beter weet. En als je de Heer wil dienen, dan zul je moeten houden aan wat de Heer zelf daarover gezegd heeft. Dat is een heel eenvoudige zaak. Maar de mens heeft daar over het algemeen geen respect voor. Terwijl juist, want dat blijkt in de praktijk, terwijl juist dit veel moeilijker is dan op eigen initiatief en naar eigen goeddunken iets te doen. Want dan doe je gewoon wat in je opkomt. Misschien is het niks, maar dan doe je niks. Maar goed, je doet iets wat in je opkomt. Dat is voor de hand liggend. Dat is ook niet zo moeilijk. Veel moeilijker is het om die dingen te doen die ons opgelegd worden, die verwacht worden. Of die gezegd worden dat ze zouden moeten gebeuren. De een zal daar meer moeite mee hebben dan de ander. Maar in het algemeen moet je toch stellen dat dat moeilijker is dan dat men gewoon doet wat in het eigen hart opkomt. Maar u weet hoe het is, als er profeten zijn die profeteren vanuit hun hart, dan neemt de Heer ze dat hoogst kwalijk. Want profeten worden niet geacht te profeteren uit hun hart, maar ze worden geacht te profeteren, dat wil zeggen, ze worden geacht door te geven het woord wat God tot hen gesproken heeft. Niet uit hun hart, maar uit de hemel en uit God. En precies hetzelfde geldt voor de dienst van God of aan God in het algemeen. Dat zou niet primair uit het hart moeten komen, maar moet primair komen uit het woord van God. En als men het woord van God gelooft, aanvaard heeft en dus in het hart heeft opgenomen, dan komt het vervolgens ook uit het hart. Maar dat is niet primair, maar secundair. Het eerste is niet of het wel uit het hart komt, want je moet eens in de Bijbel lezen wat er allemaal uit het hart voorkomt. Dus niet best. Nee, de eerste punt is of het naar Gods woord is. Of God het wel zo gezegd heeft. Daar gaat het om. Nou, en dan wat er dan gebeurt, is inderdaad dat diegene die zo goed zijn eigen best gedaan, zijn eigen gedachte heeft laten gaan, die misschien ook, nou ja, er waren maar twee mensen hier denk ik wel, maar die misschien wel vergaderingen gehouden heeft over de samenstelling van de juiste liturgie of hoe heet zo'n ding ook weer. Maar in ieder geval, hij zal er best zijn gedachten over laten gaan van hoe zal ik het nou eens doen? En misschien moeten we wel zeggen dat het erg goed bedoeld was, maar u weet hoe het is met goed bedoelde dingen. Als men zegt dat iets goed bedoeld was, dan betekent dat in de praktijk dat er dus helemaal niks van deugt. Hè? Dat betekent het in de praktijk. Let u daar maar eens op. Hè? Dus daar gaat het niet om. Het gaat niet om of het goed bedoeld is. Het gaat erom of het ook goed is. Niet of het goed bedoeld is. Het gaat erom of het goed is. God stelt zijn eisen, niet wij. En als wij denken dat goed bedoelde dingen door God, voor God acceptabel zijn, dan zitten we er finaal naast, dan onderschatten wij God. Want dan plaatsen wij ons boven hem en zeggen, nou wij zullen het wel doen en hij moet er dan maar tevreden mee zijn. Per slotverrekening hebben wij het toch goed bedoeld. Maar het is andersom. Hij heeft het goed bedoeld en hij heeft gezegd hoe het moest gebeuren. En dat zouden wij moeten doen. En als het dan misgaat, zouden we niet kwaad moeten worden op degene die zich wel hebben onderworpen aan de Heer. Maar in tegendeel, we zouden onze les er alsnog uit moeten trekken, wanneer we tenminste die gelegenheid nog krijgen. Want dat is nog maar de vraag natuurlijk, dat laatste. Nou, dat is wat hier aan de orde is. En dat is verstrekkend, want in de praktijk slaat Kain dus Abel dood. Hij was gewoon jaloers op zijn broer en hij staat, en het geschiedde als ze in het veld waren, vers 8, dat Kain tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. En dat is nog altijd zo ongeveer de gang van zaken. We vinden dat namelijk in ieder geval in de Bijbelse geschiedenis verder verteld. En dat blijkt zo te zijn dat de allen die God zaliglijk willen leven vervolgd worden en in veel gevallen zelfs gedood worden. En als het gebeurt is het in Jeruzalem, staat er. Maar voor zover het in de Bijbel gebeurt, de Heer zegt toch, het gebeurt niet dat profeten buiten Jeruzalem gedood worden. En dat betekent dus dat als ze gedood worden, gebeurt het ook inderdaad in Jeruzalem, waarmee we een verbinding gelegd hebben die ik meen ik vorige keer al heb aangehaald, namelijk dat deze Kain zijn evenbeeld vindt in Israël. Kain is een type van Israël. Begrijp je me goed? Niet alleen van Israël, maar in de geschiedenis van Israël komen we precies hetzelfde tegen. Ik zal het uitgebreid laten zien, ook zo dadelijk. Maar we vinden het principe overal vermeld. Al die dingen van Israël, die vinden hun vervulling, moet ik zeggen eigenlijk, in het leven van alle dag. Onder alle mensen, onder alle volken, in de gemeente, waar dan ook. Men vindt het altijd terug, want al die dingen die Israël zijn overkomen, zijn hen overkomen, ons tot voorbeelden. En dit beeld van Kain wordt dan ook inderdaad herhaald in de geschiedenis van Israël. Er gebeuren trouwens een paar eigenaardige dingen waar ik nog bij stil moet staan. In de eerste plaats staat er in vers 9, de Heer zei tot Kain, waar is Abel uw broeder? En hij zeide, ik weet het niet. Ben ik mijns broeders hoeder? Dat is de bekende uitdrukking, hè? Was hij zijns broeders hoeder? Nou, waarschijnlijk ook niet, nee. Hij bleek er trouwens ook niet geschikt voor te zijn, maar dat is weer een ander verhaal, hè? Maar hij distancieerde er zich van. Maar er staat dat de Heer dan zeide, wat hebt gij gedaan? Er is een stem des bloeds van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. Daar hoef je helemaal geen letterlijke betekenis achter te zoeken. Dat is een normale taal, dat betekent dat het bloed van Abel gestort werd, terugkeerde in de aardbodem, waaruit Abel dan ook, in zekere zin althans, genomen was. En dat vroeg om wraak, dat lijkt me een algemeen Bijbels beginsel te zijn. Abel was gedood en er zou een oordeel moeten komen over deze kwestie. Dus dat bloed dat roept van de aardbodem, heet het dan. En dan zegt de Heer, en nu zijt gij vervloekt van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Dat is dus duidelijk. Abel was tot de aardbodem wedergekeerd. Zoals dat in hoofdstuk 3 al in het algemeen gezegd was, waarin de staat stof zijt gij tot stof zult gij wederkeren, of gij zult tot de aarde wederkeren terwijl gij daaruit genomen zijt. Nou, met Abel gebeurde dat het eerst. Hij was de eerste mens die stierf, blijkbaar, althans voor zover wij weten. En de aarde had dus zijn mond open gedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. En dan staat er vers 12, als gij de aardbodem bouwen zult, diezelfde aardbodem die dus zich opende om het bloed van Abel te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, wordt er gezegd tot Kain, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op aarde. Dat wil zeggen dat Kain natuurlijk door zou gaan met landbouwer te zijn, zoals al eerder gezegd werd in, waar was het? In vers 2, waar staat, hè? Hij zou doorgaan met landbouwer zijn. Maar vanaf dit moment zal de aarde zijn vermogen niet meer geven. Dat wil zeggen, de aarde zou minder opbrengen dan mogelijk zou zijn. Ik moet er meteen bij vertellen dat dat heus weer, dat is het oude verhaal trouwens, dat het niet betekent dat nu ineens de aardbodem van samenstelling veranderd was of iets dergelijks. Zo van, er is nu ineens een vloek over de aardbodem. Want dat er een vloek was over de aardbodem, dat weten we al uit hoofdstuk 3. Dat is dus niks nieuws. Maar daar gaat het ook niet om. Er staat namelijk achter hoe het komt dat de aardbodem zijn vermogen, zijn maximale vermogen uiteraard, niet meer zal geven. Er staat dus bij waarom de aarde niet zou opbrengen wat het eventueel zou kunnen opbrengen. Namelijk, gij zult zwervende en dolende zijn op aarde. Zodat het zwerven, de omzwervingen van Kain, hier genoemd worden als de oorzaak van het onvoldoende opbrengen van het land wat hij bebouwde. Dat is makkelijk genoeg, want als men landbouwer is, zal men toch land in cultuur moeten brengen, moeten ontginnen, heet dat. Wat dat precies betekent, weet ik ook niet, maar in de praktijk komt het erop neer dat men een stuk hei of een stuk moeras of een stuk bosgrond, weet je veel, zodanig bewerkt dat het een mooie akker wordt waarin je zaaigoed kunt uitzetten enzovoorts. En dan moet het verzorgd en bewaterd worden eventueel. En het moet bemest worden enzovoorts. En dat kost inderdaad soms jaren om het zover te krijgen. En dan nog zal men dat moeten blijven doen. Want als men het land niet voldoende verzorgt, zal het inderdaad zijn vermogen niet geven. Er zal wel wat opkomen. Maar niet dat wat mogelijk zou zijn wanneer het intensief en langdurig verzorgd zou worden. Nou, dat is het hele verhaal. En hier staat, de aarde, die aardbodem, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. Want daar komt het vandaan. Hij heeft niet de tijd in de praktijk om het land voldoende te bewerken. Omdat hij zou moeten zwerven. Hij zou in ieder geval zwervende en dolende zijn op aarde. En Kain reageert er ook op en zegt tot de Heer in vers 13, mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Hij vroeg dus min of meer wel om vergeving. Hè? Hij maakte er min of meer wel aanspraak op, maar hij ging ervan uit dat het wel niet zou kunnen. En hij stemt dus in met wat hem aangekondigd werd in vers 12. Hij zegt namelijk in vers 14, zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem. Wel, hij bleef natuurlijk met twee benen op de grond staan, maar verdreven van de aardbodem wil dus zeggen dat hij zwervende zou zijn. In ieder geval werd hij verdreven van dat stuk van de aardbodem en hij zou later nog enige malen verdreven worden van dat stuk aardbodem. Hij zou namelijk zwerven, dat is een normale betekenis, hè. Hij zou continu voortgedreven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Wat dat betekent lijkt me ook wel duidelijk, want het betekent dus dat er geen communicatie zou zijn tussen de Heer en Kain. Er zou geen gemeenschap meer zijn. Kain werd immers weggestuurd door de Heer, dus houd het dan op, het is een afsnijding. Ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en ik zal zwervende en dolende, maar dat is twee keer hetzelfde natuurlijk, zwervende en dolende zijn op de aarde. En hij zegt, het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Dat viel wel mee, echter, want de Heer zegt, dat zal ik voor zorgen dat dat in het algemeen niet gebeurt. Nou, waar het nou om gaat is, dat dus eigenlijk alleen gezegd wordt dat de straf van Kain is dat hij zou moeten zwerven. Hij zou geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Althans niet lang achter elkaar. Waardoor hij de aarde niet zou kunnen bouwen en waardoor hij altijd zwervende zou zijn. En bij gebrek aan een vaste woon- of verblijfplaats was hij dus ook min of meer vogelvrij. Hetgeen betekende dat hij een gemakkelijke prooi zou worden van een eventuele vijand. En dat zegt hij dan ook. Dus al wie me vindt zal me doodslaan. In vers 14. Maar het punt is nu dat wij zouden moeten verwachten dat op grond van deze broedermoord, zal ik dan maar zeggen, Kain ook gedood zou worden door de Heere. Want dat zou in ieder geval de toepassing zijn van de wet. Dan weet ik wel dat de wet er hier nog niet was, maar je moet bedenken dat de wet Gods wet is en dat het inderdaad dus niet alleen een wet is, maar een goddelijk principe is. dat de moordenaar inderdaad gedood wordt. Dat is de normale gang van zaken. We zouden dat moeten verwachten. En het opmerkelijke, het meest opmerkelijke van dit schriftgedeelte is dus dat dat niet gebeurt. Integendeel, want het wordt extra bevestigd. Want Kain zegt, ja, dan ben ik zwervende, maar het zal geschieden, al wie mij vindt, zal mij doodslaan. En dan zegt de heer, nou nee, dat gebeurt niet. Je zou denken, nou misschien is dat ook de bedoeling. Dat deze vroeger, dan verklaren ze iemand vogelvrij, dan moest hij ook vluchten. En zodra dan bekend werd wie hij was, en dus dat hij vogelvrij was, zou je gedood kunnen worden. Zou je prooi zijn voor iedereen dan ook maar. Hè? Dat deed men vroeger zo. En hier wordt Kain dus min of meer aan het zwerven gezet. Hij moet zwerven en dolen op de aarde, staat er. En zou verwachten, dat zou wel zijn tot de dood erop volgt. Want de heer bemoeide zich daar niet meer mee. Maar in tegendeel, de heer zorgt uitdrukkelijk dat hij niet zou sterven, maar dat hij in leven zou blijven. Nou, in ieder geval een aantal jaren, uiteraard. Want de man is natuurlijk wel degelijk overleden. Moet er niks verder achter zoeken. Maar het gaat om het beginsel dat in plaats van dat de Heer hem zelf doodt, zorgt de Heer hoogstpersoonlijk voor dat hij niet gedood wordt, maar inderdaad zal zwervende en dolende zijn op de aarde. Dat staat ook in vers 15. Doch de Heer zei tot hem, daarom, al wie Kain doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden. Dat betekent in ieder geval dat de Heer dat zelf uitdrukkelijk zou doen, met een grote wraak, hè. En de Heere stelde, bovendien staat er, de Heere stelde een teken aan Kain, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. Dat is een misverstand. Want dat opdat is een misverstand. Dat op kun je rustig doorstrepen. En zet er maar een dubbele punt voor. Er staat namelijk, de Heere stelde een teken aan Kain, en het teken is dat hem niet versloeg al wie hem vond. Het bijzondere van Kain was juist, het teken van Kain is juist dat hij niet gedood werd. Hoewel hij moordenaar was, en dat voor het aangezicht van de Heer nog wel, wordt hij niet gedood. En anderen krijgen daar de kans ook niet. Dat is het kenmerk van Kain. Niet dat hij gedood werd, maar dat hij juist bleef leven. Dat is het teken van Kain. Dus niet een postzegel of een stempel op hem zo van, zie u deze, die mag niet gedood worden. Dus een beetje zou een raar teken zijn, want dan zou het betekenen dat alle anderen wel gedood zouden mogen worden. Dat kan natuurlijk ook nooit de bedoeling zijn. Nee, het teken is juist dat hij niet gedood wordt. Althans, nog niet. Want hij zou natuurlijk wel sterven. Maar het is een eigenaardig beginsel hier, maar het laat zich heel eenvoudig verklaren als we begrijpen dat we hier met heel elementaire principes te maken hebben. Want deze Kain is natuurlijk een voorbeeld van al diegenen die hier op aarde leven en die bewust het woord van God afwijzen. Dat is Kain, dat is de eerste man die dat heel bewust en demonstratief doet. Hij geloofde niet, hij meende op eigen wijze. Ik zeg meestal eigen wijze. Hè? Maar dan meen je op eigen wijze God te moeten dienen. Nou, wat overkomt iemand die meent dat te moeten doen? Hij zal zwervende en dolen zijn. Hij zal nooit een rustplaats vinden. Hij zal ook helemaal sowieso nooit rust hebben. Dat is de gedachte. En hij zal misschien wel eens denken van kwam er maar een eind aan, maar er komt geen eind aan. Het blijft een zwerven en dolen zijn leven lang. Waarom? Omdat hij niet deed wat God gezegd had. Integendeel, hij deed uitdrukkelijk iets anders. Hij wees niet alleen het woord van God af, maar hij stelde zijn eigen woord, zijn eigen gedachten, zelfs zijn eigen werken voor in de plaats. En op grond daarvan wordt hij tot deze dingen veroordeeld. Hij zou wel verder leven, maar hij zou geen rust vinden, geen thuis vinden enzovoorts. Hij zou dus altijd een zwerver blijven. Dan zegt u misschien, ja, maar er staat toch, hij woonde in het land Not. En dat lijkt dan een rustplaats te zijn, maar dat is het juist niet. Want die naam Not kunnen we nog een beetje herkennen in ons woord nomade. De M is er dan in terechtgekomen. Maar Not betekent namelijk omzwerving. Dus zij wonen in het land Not. Dat betekent een land van omzwervingen. Een land voor nomaden. En dan ten oosten van Ede staat er. Maar in ieder geval, dat is wel een land. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij daar rust vond. Integendeel, het hangt trouwens vanaf hoe groot het land is. Want in het land, Not, kan je natuurlijk waarschijnlijk ook nog rondtrekken, rondzwerven en dolen en dat soort dingen meer. Dat is helemaal geen punt. Maar als je de naam vertaalt, de naam Not vertaalt, dan krijg je dus dat het is een land van omzwervingen. Je zou moeten zeggen, het is dat land waarin Kain zwierf zijn leven lang. En dat ten oosten van Eden, dat lijkt me duidelijk, dat is ten oosten van de plaats waar Adam oorspronkelijk neergezet werd en waar zijn familie dus eigenlijk thuis hoorde. Hij ging verder naar het oosten en oosten staat voor de oorsprong en dat betekent dus inderdaad dat het een plaats is die God daartoe bepaald had. En dat hij dus van Gods wegen tot zwerver gemaakt was, tot nomade. Duidelijk beeld, hè? Maar begrijp je me goed, dit beeld van Kain wordt toegepast natuurlijk op Israël, vanzelfsprekend, maar het wordt eveneens toegepast natuurlijk op allen die de weg van Kain gaan, zoals gewaarschuwd wordt in Judas vers 11. Want rust is alleen mogelijk wanneer men het woord van God ontvangt en gelooft. De Heer zegt immers, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, bijvoorbeeld van het rondzwerven, en ik zal u rust geven. Maar dan moet men wel tot hem komen en zijn woord geloven en daaruit leven, want dat is wat Abel deed natuurlijk. En wat Kain niet deed, stelde zijn eigen dingen voor in de plaats. En zodra dus de mens meent zijn eigen werken in de plaats te moeten zetten van het woord van God, wordt hij tot zo'n zwerver die nooit zal rust vinden, die altijd onderweg is, altijd weer zoekt naar een andere plek, in de hoop dat er misschien een andere plek te vinden is waar rust zou zijn enzovoorts. En dat is er niet. Ja, het is altijd misschien wat kwetsend om voorbeelden te noemen. Dat risico loop ik natuurlijk altijd. Maar ik denk dat ik dat niet hoef te doen. Ik denk dat u de voorbeelden misschien uit uw eigen leven, maar in ieder geval uit uw omgeving wel kent. Van hen die het woord van God als zodanig niet geloven, maar wel godsdienstig zijn. Ook wel weten dat God gesproken heeft. Maar als het gaat over het dienen van God, zeggen ze ik vind en ik doe en wij gaan zus en wij zullen zo enzovoorts. En dat zeggen ze vandaag. En volgende week staat er een vraagteken achter. En dan vraagt men zich af, van, hebben we het eigenlijk wel goed gedaan? Zouden we niet beter dit of dat? Of zouden we niet beter hier verandering aan kunnen brengen? Of moeten we nou niet de dingen aanpassen aan de tijd waarin wij nu vandaag aan de dag leven? Kortom, men is dus aan het zwerven. Men vindt die rust nooit. En nog maar nauwelijks is men tot overeenstemming gekomen. Of tot een bepaald patroon gekomen. Een bepaalde opvatting. Of het moet weer gewijzigd worden. Want veranderen de tijd, veranderen de eisen, veranderen de maatschappij en noem maar op. Nou, dat is zwerven. En dat is precies niks anders dan onrust. Dat is ook hetzelfde als de zorgvuldigheden deze eeuw, zo ongeveer, uit Matthäus 13. Heeft te maken dus met al die dingen die vanuit de wereld op ons afkomen, waardoor wij altijd voor van alles moeten zorgen, omdat altijd alles maar verandert. Op grond van de onrust die er in de wereld is. Maar ja, je kunt je natuurlijk afvragen wat het alternatief is. Als je dan niet wil doen wat God gezegd heeft. Nee, ik wou het anders zeggen. Ik wou zeggen, als je dan geen zwerver wil zijn en dus rust zult vinden, wat dan? Wat is dan de keuze? Dan kom je bij het voorbeeld van Abel terecht. En je voelt wat ik ga zeggen nou natuurlijk. Want ze hebben Abel begraven. En hebben ze een steen misschien op zijn graf gezet, of dan wel een bordje. En er staat op, hier rust Abel. Die naam had er niet bij gehoeven, want het was zo ook duidelijk. Want ik heb u verteld wat zijn naam betekent. Namelijk, niks. Hè? Zo was het toch? Abel betekent immers ijdel, leeg, zinloos, of zoiets. Abel was ijdel. Nou, hier rust Abel, inderdaad. Daar lag hij dan. Maar het punt is natuurlijk, dat wij daarbij in het oog dienen te houden, in de allereerste plaats, dat het leven van deze oude wereld sowieso een tijdelijk leven is en het moet in ieder geval afgelegd worden. Ja, de wijze waarop kan verschillend zijn, maar daar gaat het nou niet om. Maar in ieder geval, men moet het afleggen. En of dat vroeg of laat gebeurt, daar gaat het nou ook niet om. Het gaat om het principe dat men het sowieso kwijtraakt. En dat hoe lang of hoe kort het leven hier in deze wereld ook is. Het is helemaal verschrikkelijk kort, sowieso, wanneer het vergeleken wordt met de duur van de eeuwigheid. Zodat het niet zo erg veel verschil maakt hoe oud men hier eigenlijk wordt. En wat Abel betreft, wij weten maar één ding wat hij gedaan heeft. Geloof namelijk. Door het geloof heeft Abel een betere offerande gebracht dan Kain. Punt. Meer weten we niet. Ja, we weten nog iets. Er staat erbij namelijk, maar het staat niet alleen over hem. Er staat, en daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. En we hebben het zelfs nu nog over hem. Over het voorbeeld van Abel. Want het enige wat nodig was, het enige wat echt nodig is, als men hier is, in dit leven, is dat men gelooft. Maar dan zal blijken dat dit leven ijdel is, Abel, en bovendien dat men het kwijtraakt. Maar het voordeel ervan is dat men meteen de rust ingaat. En u merkt, dat zijn allemaal stuk voor stuk uitgebreide nieuwtestamentische waarheden. Die zeggen dat als wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, dat we dan één plant met hem zijn geworden in de gelijkmaking zijns doods. Dan zijn we met hem gestorven en dan wordt dus de oude mens afgelegd. En wat overblijft is de rust die we in Christus hebben gevonden. We worden verondersteld daaruit te leven. Dat is alles. En als Paulus zegt, Paulus heeft erover in Galaten 5, dan zegt hij, wel, ik ben gestorven en dat ik nu leef, wel, dat is niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God enzovoorts. Nou, dat is de gedachte. Gestorven dan dus naar de oude mens, want die is ijdel. Het enige wat ervan verwacht werd, is dat die oude mens kwam tot aanvaarding van het woord van God. En dat betekent meteen het eind van de oude mens, want hoe dat ook zij, Abel was van huis uit net zo'n zondaar als Kain. Maar Abel was er het eerst af. Ja, dat is een wat raar gezegd natuurlijk, maar zo was het natuurlijk wel. Hij geloofde, het werd hem gerekend tot gerechtigheid, en gerechtig of gerechtvaardigd is men wanneer God die oude mens niet meer rekent, maar wanneer God de mens ziet in Christus. Nou, dat is het verhaal eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk alleen maar de keus tussen Abel of Kain. Het is of hier op aarde je eigen leven leiden, je eigen willige godsdienst, op je eigen voorkeuren volgen, zal ik maar zeggen. En zeggen, de Heer moet er maar genoegen mee nemen met wat ik gedaan heb enzovoort. Want ik doe toch tenslotte vredig op het best, maar dan blijf je altijd een zwerver hier. En dan zul je nooit rust vinden. En dat is niet zo best. De enige alternatief is dat we ons onderwerpen aan het woord van God. Alleen, dat kost ons het eigen leven. Dit oude leven. Maar dan heb je wel rust. Dat is de enige manier om de rust in te gaan. Die twee dingen die staan stijl tegenover elkaar. Nou, laten we het er verder eens over hebben. Wat staat er nou precies? De aarde zal u zijn vermogen niet meer geven. Nee, want wat Kain zou kunnen verwachten, dat kon hij niet verwachten, omdat hij die rust niet had. Hij moest dan weer dit en hij moest dat. Hij moest steeds verhuizen en van het leven genieten, wat wel degelijk de bedoeling was. Daar komt niks meer van terecht. Of heb je dat nooit gelezen in Titus? Dat God ons rijkelijk verleent. Ook hier. Om te genieten. Je zeker wel. Maar als je altijd maar zwervend en dolend bent, komt daar niks van terecht. En ik weet zeker dat diegenen die hun eigen dunkelijke godsdienst hebben, die zelf hebben ingevuld hoe ze God zullen dienen, dat die niet genieten van het leven hier, integendeel. Dat kan ook niet. Men heeft daar rust voor nodig. En als men die niet heeft, dan is het onmogelijk om te genieten. En zo is het hier ook. De aarde zal zijn vermogen niet geven, want hij zou zwerven en dolende zijn. En bovendien, hij zou verborgen zijn staten. Ja, dat staat in vers 14. Ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En dat betekent inderdaad dat hij in de praktijk van zijn leven God dus niet meer zou ontmoeten. Hij zou hem niet tegenkomen. God zou zich voor hem verbergen. En wat dat betekent in de praktijk, dat weten wij uit andere profetieën, want het wordt nog eens vaker gezegd dat God zijn aangezicht zou verbergen. Het betekent dat God ook niet meer zou horen. Het betekent dat Kaïn misschien wel zou kunnen bidden tot de Heer, maar dat de Heer niet zou luisteren. Dat is de consequentie van die ingeslagen weg. Waarom zou de Heer ook? En zeker wanneer we dat zien in het licht van onze tegenwoordige bedeling, dan is dat helemaal vanzelfsprekend. Want het gaat erom dat neem ik ons als gelovigen maar, het gaat erom dat wij geacht worden met Christus gestorven en begraven te zijn. Nou, dan kun je wel tot God praten, maar die hoort je dan niet. En dan zegt hij, ja, maar we zijn met Christus opgewekt. Jawel, opdat wij de levende God zouden dienen. Ook in dit lichaam, zal ik maar zeggen. God heeft ons levend gemaakt, God heeft ons gerechtvaardigd en ons gereinigd van het kwaad geweten, opdat wij de levende God zouden dienen. Opdat wij zouden leven tot heerlijkheid des Vaders. Oftewel, opdat wij goden leven zouden. Want als we dat niet willen, als we dat domweg niet doen, dan betekent het opnieuw dat wij voor God verborgen zijn. Want wat voor belang heeft God daar nou bij? Hij is niet ons personeel die het ons prettig moet maken. Integendeel, wij zijn zijn dienstknechten, dienaren onder het nieuwe verbond. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren onder het nieuwe verbond te zijn. En dat wel volgens de voorschriften, uiteraard volgens zijn wil. Wel, als we dat niet doen, dan betekent dat er in de praktijk helemaal geen gemeenschap, in de praktijk zeker, helemaal geen gemeenschap tussen de Heer en ons is. Want als wij alleen leven naar het vlees, dan leven we net als de ongelovige mens in het algemeen. En dat betekent dat die leeft in duisternis en bovendien verborgen voor het aangezicht des Heren. Nou, dat is het verhaal. Dus als je denkt, ik merk nooit iets van de Heer, wij merken helemaal niet dat er een Heer is of zo. Wel, dan zou ik u moeten zeggen, wel, dient u de Heer eigenlijk wel? Dat is dan eigenlijk de vraag. Want de Heer heeft geen belang bij dit lichaam, dat verkeert toch tot stof. Hij heeft geen belang bij ons verder, tenzij wij ook in de praktijk hem dienen. Tenzij dan dat zijn leven en zijn woord, zijn geest in ons is en door dit lichaam gebruikt wordt. Dan heeft hij er belang bij, de Heer niet. En begrijpt u me goed, het is aan gelovigen dat gezegd wordt dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Niet tot ongelovigen. Dus het is dus mogelijk dat er gelovigen zijn die hun lichaam niet stellen tot een levend, heilig en God welbehagelijk offer. En hun leven, hun lichaam dus ook inderdaad, niet aan de Heer aanbieden. Nou, die mensen hebben van de Heer voor dit leven dan ook niks te verwachten. Zij zijn zelfs, volgens 1 Korinther 15, de beklagenswaardigste, de ellendigste staat er geloof ik. Ik weet niet precies wat er staat in de Statenvertaling. De ellendigste, meen ik, van alle mensen. Want er valt nergens op te rekenen. Integendeel. Nou, dat is de gedachte. Men is dus zwervend, men vindt dus geen rust. En men is van God afgesneden, God verbergt zich. Dat is de situatie. Diezelfde situatie, die vinden we niet alleen onder de... Diezelfde situatie vinden we niet alleen bij de gelovigen in het algemeen, of bij de mensen in het algemeen, maar we vinden hem ook heel speciaal bij de geschiedenis van Israël, of in de geschiedenis van Israël. Want het zal toch duidelijk zijn dat het heel voor de hand ligt om Kaïn te vergelijken met Israël, waarbij de broer die gedood wordt, Abel, natuurlijk gewoon een type is van de Heer Jezus Christus. Ik heb dat vorige keer, dacht ik, al gezegd, dat het bloed van Abel zou geëist worden van de hand van Israël, staat er. Staat in het Nieuwe Testament in ieder geval. En dat betekent dat de dood van Abel, of dat Israël verantwoordelijk gesteld wordt voor de dood van Abel. Dat kan eigenlijk niet, want Israël die ontstond pas pakweg zo'n 2.500 jaar of zoiets na Abel. Dus ze hebben een goed alibi, denk ik wel eens. Waar was Israël toen Abel gedood werd? Nou, die was nog geen 2.500 jaar te bekennen. Dus dat kan niet. Maar het punt is dat Abel een type is van de Heer Jezus, die gedood werd door de broer, namelijk door Israël. En Kaïn is dan duidelijk een type van Israël. En als je het zo leest, dan wordt dit schriftgedeelte natuurlijk helemaal duidelijk. Maar vergeet nou niet dat Israël ook daarin nog steeds een illustratie is van een algemeen en universeel principe, zoals ik het juist besproken heb. Maar het komt tot uitdrukking in de geschiedenis van Israël. Want het is Israël wat woonde in een land wat zijn vermogen niet meer zou geven. Wat zijn vermogen niet gaf. Heb je nooit gelezen dat van Israël staat dat het zou komen in een land wat overvloeiende was van melk en honing? Nou, dan moet je het eens nalezen in de geschiedenis hoe het dan was. Nou, wat ik lees is dat het in ieder geval niet dat het overvloeide. Wat ik lees is dat er weliswaar oost was, maar dat die oost gewoonlijk werd weggekaapt door de vijandige volkeren. En dat er hongersnoden waren en sprinkhanenplagen enzovoorts. Hè? Toch, zo was het toch. En blijkbaar, want het blijkt uit de profetieën, regende het ook niet voldoende. Want in de profetieën werd aangekondigd dat de Heer weer de vroege en de spade regen zou geven. En dat veronderstelde dus dat het ook al toen al niet meer het geval was. Zie. En de gedachte is dan dus dat de land en de vruchtbaarheid van het land inderdaad niet meer was wat het oorspronkelijk toch geweest moet zijn. En van een bevolking van het land was helemaal geen sprake, om de eenvoudige reden dat het land zo verschrikkelijk onvruchtbaar was, was feitelijk gewoon een woestijn. En dat weten wij nou niet meer, maar het was wel zo. Ik heb het in ieder geval uitdrukkelijk gelezen in de boeken uit de vorige eeuw, het begin van deze eeuw, waar deze Bijbelse waarheden gesignaleerd werden, waarin ook gesproken werd over dat er dan toch een keer een terugkeer zou moeten zijn, of dat gezegd wordt dat er inmiddels sommige Joden al teruggingen naar het land, met name ook na de Eerste Wereldoorlog, maar daarvoor ook al hoor. Ik zei Eerste Wereldoorlog, hè? Heel goed, ja. Daarvoor ook al, maar daarna kwam dat zeker op gang. Maar die schrijvers die vroegen zich af hoe dat nou moest, omdat het land een woestijn was. Wat moesten ze daar doen? Moesten van de grond af aan, hè, letterlijk, van de grond af aan beginnen om het land te ontginnen. Daar wilde niemand wonen. Dan moet je toch vaststellen dat het land heel wat anders geworden is dan wat het oorspronkelijk was voordat Jozua en het volk in het land kwamen. Want toen was het land van melk en honing en met van tarwe en gerst en wijnstok en vijgenbomen en granaatappelen en olijfbomen en wilde honing. Hè? Ja, want dat is de rechtstreekse betekenis van Deuteronomie 8 vers 8. Hè? Staat toch dat dat in het land zou zijn? Nou, dat is later wel erg tegengevallen. En in onze dagen kost het moeite genoeg om het land weer een klein beetje vrucht te laten dragen. Zo zit het gewoon. Hoe komt dat? Ja, daar kun je een heel technische verklaring over geven. Maar de eenvoudige verklaring is dat er een volk in woonde wat de Heer niet diende. Wat niet bereid was de Heer voorgeschreven wijze te dienen. En dus bracht het land niet meer op. En hoe de Heer zelf dat technisch geregeld heeft, hè, of meteorologisch of zoiets, hè, ja hoor, dus daar heb ik geen verstand van, dat weet ik ook niet. Dat de Heer de verkeerde wind heeft laten blazen, of dat de Heer nou niet op tijd met de gieter is rondgegaan. Ja, ik weet het echt niet. Ik noem maar wat, maar ik weet het niet. Maar het doet er ook niet toe. De werkelijke oorzaak is niet een weerkundige of een meteorologisch of een geologisch of iets dergelijks. Maar de werkelijke reden is een theologische. Namelijk, men dient de Heer niet en dus zegt de Heer, het land is van mij, trouwens het hele aardrijk is van mij, zegt de Heer. En ik geef het aan wie ik wil. En als de mensen mij niet dienen, wel, dan dien ik hen ook niet. En dan zorg ik dat het land zijn vermogen niet geeft. Dat is wat hier ook staat. En let maar eens op. In de tijden van de grootste ongelovigheid van Israël kwam er ook inderdaad de grootste droogte en hongersnood. Zo ging het toch? Nou, precies. Dat is wat de Heer zou doen. En zo is het ook inderdaad gebeurd. En eigenlijk tot in onze dagen aan toe. De aarde gaf dus zijn vermogen niet meer. Waarom niet? Er is maar één reden voor. Omdat men de Heer niet dient. En toen heeft men technische hulpmiddelen uitgevonden om het alsnog, het land toch zijn vrucht te laten voortbrengen. Maar dat is toch weer eigenwillige en eigendunkelijke dienst. Hè? Dus hard werken. En het leidt toch niet tot het resultaat wat er zou kunnen zijn. De Heer zegt het trouwens ook, ik weet het niet meer uit mijn hoofd waar het staat, maar staat in een van de profeten van na de ballingschap. En ieder in Malachi, ja, Malachi staat het in elk geval, ja. Goed, laat ik dat dan maar even lezen. In Malachi. Dus van na de ballingschap, toen was men ook naar het land teruggekeerd uit de ballingschap en toen bleek dat het land ook zijn vrucht niet gaf. Nou ja, wel baalt, maar niet genoeg. In Haggai leest u dat trouwens uitgebreider. Dat men wel zaaide en dat het land ook wel wat opbracht, wel voedsel opbracht, maar niet tot verzadiging. En dat de wijnstok wel voortbracht, maar ze te weinig om er dronken van te worden, staat er. Ik sta in Haggai uiteraard, en dat betekent mijn feest. Dus zo feestelijk werd het niet. Maar het land bracht er weinig op. Maar in Malachi, dus dat is min of meer dezelfde tijd, staat er in vers 9 van hoofdstuk 3, Malachi 3 vers 9. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft. Zelfs het ganse volk, staat er. En waarom berooft Israël, dit teruggekeerde Israël, de Heer? Wel, er staat in het volgende vers, in de tienden en het hefoffer. Dat wil zeggen, Israël brengt niet op voorgeschreven wijze de tienden, namelijk het hefoffer, aan de Heer. Zou wel moeten, maar ze doen het niet. Maar de Heer zegt in vers 10, brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijzen zij in mijn huis. De Heer zegt, breng die tienden maar bij mij, dan heb ik tenminste te eten. Moet je overdrachtelijk verstaan natuurlijk, maar daar komt het op neer. Breng de tienden in mijn huis, of de spijzen zij in mijn huis. En beproef mij nu daarin, zegt de Heer der Heerscharen, of ik u dan niet open doen zal de vensteren des hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. Moet eigenlijk staan, zodat er geen schathuizen genoeg wezen zullen. Want de Heer zegt, als je tiende brengt in mijn schathuis, zal ik zorgen dat jullie schathuizen vol worden. Sterker nog, ik zal zorgen dat je schathuizen tekort komt. Nou, dat is het verhaal. Het land gaf dus niet zijn vermogen. Nou, en zo staat het verder. Ik zal om uwentwil de opeter schelden. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de springhaan, die veel van de oost opvrat. De Heer zegt, ik zal die wegjagen, schelden, betekent wegjagen, dat u de vruchtens land niet verderven. De wijnstok op het veld zal u geen misoogst dus, voortbrengen, zegt de Heer der Heerscharen. Nou, enzovoorts. En gelijksoortige termen vinden we elders ook in de profetieën. Het hele punt is, nou, laat ik het nog een bekendere tekst noemen. Als in Jesaja staat, de woestijn zal bloeien als een roos, dan past men dat vandaag toe op een stuk van de Negev-woestijn die men door irrigatie weer vruchtbaar gemaakt heeft. Maar vergeet het maar. Als Jesaja zegt de woestijn zal bloeien als een roos, gaat het niet over de Negev-woestijn, maar gaat het om heel Palestina. Heel Canaan, wat een woestijn geworden was en die weer vruchtbaar zal zijn, omdat de Heer zijn zegen en dus ook zijn regen zal geven. En daardoor zal het land weer vruchtbaar worden. Maar de Heer doet dat alleen als het volk komt tot het aanroepen van de naam des Heeren en zich onderwerpt aan zijn woord. Nou, ik heb net gezegd, het beeld uit Genesis 4 is niet alleen op ons van toepassing, maar ook op Israël. Nu zeg ik het andersom. Het is niet alleen op Israël van toepassing, maar ook op ons. En dat is precies hetzelfde verhaal. Als wij onze tienden niet geven, en ik bedoel het niet letterlijk hoor, maar ik bedoel alleen, wanneer wij niet aan de Heer geven wat hem toekomt, dat blijkt in de praktijk niet een tiende te zijn, maar ja, inderdaad, in de tientiende is dat, hè? Alles dus. Als we dat niet doen, dan zou blijken dat wij ook niet ontvangen wat we zouden kunnen ontvangen. Maar andersom, wanneer we de Heer dienen, zal hij ons inderdaad geven. Boven bidden of denken, zegt Hebreeën. Of Efeze is het, Efeze 3. Nou, zo zit het nou. De hele kern van de zaak, de hele kern van alle menselijke problematiek, zit hem in de vraag of hij de Heer dient of niet. Andere dingen zijn er niet. Het is het enige waar het om gaat. Het wordt later het Nieuwe Testament herhaald. Zoek de dingen die boven zijn. Zoek het Koninkrijk Gods. Dat zou beneden kunnen zijn ook, alleen nu niet natuurlijk. He? Maar zoek dus het Koninkrijk Gods, ofwel zoek de dingen die boven zijn, zegt Colossense vervolgens. En al het andere, er is een boel anders nog. Er is een boel meer dan dat, dat is waar. Maar er staat al het andere zal u toegeworpen worden. Nou, en als je denkt dat al die dingen, al die andere dingen, dat je die eerst moet verwerven om daarna bij het Koninkrijk Gods te kunnen komen, zal blijken dat je er nooit komt, maar altijd een zwerver blijft. Altijd onderweg naar wereldnieuws. Ik heb veel mensen zo gekend. Zwervers. Die kwamen ze dan weer hier tegen, dan weer daar tegen. Ja. Nou, ik bedoel ook zwervers, dan in die kerk, dan in die en dan in die kerk enzovoort. Ja. Bijvoorbeeld, om maar een eenvoudig voorbeeld te geven. En dan weer hadden ze dit, en dan weer hadden ze dat, en dan weer hadden ze zus in zich, en dan weer zo. Het was altijd wat anders. Maar het was altijd ellende. Dat wel. Zie. En het antwoord is eenvoudig. Dat men zich onderwerpt aan de wil van de Heer en zal de Heer zegenen. Geldt voor ons, maar geldt speciaal voor Israël, want daar gaat het hier om. Het blijkt ook, want sinds dat Abel, oftewel de Heer Jezus, gedood en daarmee natuurlijk ook verworpen werd, is Israël in elk geval zwervende en dolende op aarde. Dus we kennen de legende van de wandelende Jood, die men Ahasveros heeft genoemd. Men zou hem beter Kain kunnen noemen. Ja. Ahasveros is niet zo'n Joodse naam, denk ik wel eens. In de Bijbel niet tenminste. Maar Kain zit dichter in de buurt. Want Kain is immers de uitbeelding van de wandelende, oftewel de zwervende Jood. Het is spreekwoordelijk geworden. Dat stond trouwens aangekondigd in het Oude Testament, dat het een spreekwoord zou zijn. En zo is het ook. Want die legende is natuurlijk gewoon een symbolisch verhaal over de omzwervingen van Israël. Altijd maar weer. En zodra het zich weer ergens gevestigd had in het een of andere land, dan werd het weer verjaagd. Dan braken er weer jodenvervolging uit. Het was altijd zo. Dat kun je ook politiek en maatschappelijk wel verklaren, maar dat is niet de echte verklaring. Je kunt natuurlijk zeggen, kijk, zolang die Joden ergens komen en in zo'n land gastarbeider blijven, dan zijn ze als zodanig herkenbaar, dan ziet niemand in hen een bedreiging. Maar zodra ze zich gaan vestigen, een eigen cultuur voor een eigen maatschappij vormen binnen zo'n bepaald land, dan wordt het als bedreigend ervaren en dan moeten ze nodig verdwijnen. Dan worden ze dus verjaagd en zo ging het ook altijd. Zodra men zover was dat het land misschien zijn vermogen zou geven, dan moesten ze weer vertrekken. Dat is altijd nog zo geweest. Ik ben eens een keer begonnen met een lijsttafel aan te leggen. Ik geloof dat ik hem kwijtgeraakt ben. Helaas. Maar een lijst van jodenvervolgingen, officiële jodenvervolgingen enzovoorts, in de loop van de afgelopen 19 eeuwen dan. Hè? Nou, dat was een verschrikkelijk lange lijst en met allemaal jaartallen van die datum moesten ze daar verdwenen zijn, die datum moesten ze weer daar verdwenen zijn, die datum werd de Joodse godsdienst verboden enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dus ging het altijd maar door. En ze bleven dus zwervend en dolend. En zo is het nog tot vandaag de dag. Vandaar dat men uiteindelijk gedacht heeft, kom laten we ons vestigen in het land Palestina, in Canaan. En dat zal een misverstand blijken te zijn, want dat is nou net het enige land waar het helemaal niet thuis hoort. Want dat is het enige land waar de Heer zelf hen uit verdreven heeft. Andere landen niet. Andere landen horen ze domweg niet thuis. Maar uit Palestina heeft de Heer hen zelf verdreven. En vandaar dan ook dat aan de omzwervingen van Israël nog steeds geen eind komen en zeker niet via het sionisme. Goed, hoe dat ook zij, de omzwervingen van Israël, die noem ik nou even, met name sinds de verwerping van de Messias, maar het moet ook duidelijk zijn dat die omzwervingen eigenlijk kenmerk zijn van de totale historie van Israël. Het begon al met omzwervingen en als we voor het eerst van Israël horen, is het al aan het zwerven, want dan is het in Egypte. Dus het is een hele geschiedenis van een zwervend volk, waarbij dat volk maar enkele jaren, nou maar enkele eeuwen dan vooruit, in Palestina gewoond heeft. Meer niet dan wel, eigenlijk. Er hebben meer heidenen gewoond, of althans de heidenen hebben er veel langer gewoond, alles met elkaar. Veel, veel langer zelfs dan Israël. Maar die geschiedenis van Israël vinden we hier ook terug, nog in ditzelfde hoofdstuk. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. En zo zijn we terechtgekomen in vers 16 van Genesis 4... En daar staat, en Kain ging uit van het aangezicht des Heeren en woonde in het land Not. Dat heb ik dus uitgelegd. Onthoud dat je kunt er een M tussen zetten. En dan heb je het Nederlandse woord ongeveer, een nomade, een zwerver namelijk. Het is een land van omzwervingen dus. ten oosten van Eden. En dan staat er, en Kain bekende zijn huisvrouw, en ze werd bevrucht en baarde Henoch. En hij bouwde een stad en noemde de naam die stad naar de naam zijn zoons, Henoch. Kain was dus de eerste stedenbouwer. Dat betekent niet veel goeds voor al die andere steden die daarna gebouwd werden natuurlijk. En een van de eerste steden die we vervolgens genoemd vinden is die van Babel. Maar dat komt pas later natuurlijk. Nou, duizenden jaren later, maar vooruit 2000 jaar later, zoiets, doet er niet toe. Maar, toch maar, hè. En dan aan een Henoch werd Hirad geboren, vers 18. En Hirad gewon Meguiael, en Meguiael gewon Methusael, en Methusael gewon Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen. Dus zullen die anderen, die zullen ook vrouwen genomen hebben. Want anders weet ik niet precies hoe ze dan aan die zonen kwamen. Oh, dat begrijpt u dus ook. Leuk. Goed. Nou, en Lamech nam zich twee vrouwen. De naam van de eerste was Ada en de naam van de andere was Zilla. En Ada baarde Jabal. Deze is geweest de vader dergenen die tenten bewoonden. Dat wil zeggen, hij was de eerste die dat deed. En vee hadden. Dus die inderdaad als inderdaad zwierven met hun vee, helemaal nooit een huis bouwden, maar slechts in tenten, slechts in tijdelijke woonplaatsen woonden. Jabal. En de naam van zijn broer was Jubal. Deze was de vader van allen die harpen en orgelen hadden, of nee, hadden, handelen. Dat wil zeggen dat hij ze bouwde. Hij handelde of behandelde, maakte en verkocht dus harpen en orgelen, dus snaar- en blaasinstrumenten. Muziek dus. En Zilla baarde ook Tubal Cain, een leermeester. Hier heet het leermeester, maar leermeester is hetzelfde als vader. Voor vader heeft ook de betekenis van leermeester. Een leermeester van allen werker in koper en ijzer. De smeden, zeggen we dan. En er was nog een zuster ook. Die anderen zullen ook zusters gehad hebben. Dat moet ook wel. Maar hier wordt er één genoemd, met name Naema. En het punt is nu, dat zal ik u dan achter elkaar vlot vertellen. Het punt is nu dat we hier achter elkaar 10 namen vermeld vinden van de afstammelingen van Kain. Dat wil zeggen Kain, Henoch, Hirad, Meguiael, Methusael en dan Lamech. Doe ik dat goed? Een Jabal. Een Tubal Kain, ja, dan noem ik er 9. Maar er komt, ik zei 10, maar ik bedoelde Adam mee te rekenen. Want je krijgt namelijk een lijn vanaf Adam tot Noach. Dat is de lijn die over Seth loopt. Daar hebben we het ooit nog eens over. Dat is de lijn die genoemd wordt dus in hoofdstuk 5. En het zijn 10 namen dan. Adam tot en met Noach. Maar hier volgen we de andere lijn, de lijn niet via Z, maar via K in. En dan blijken er ook 10 te zijn. En dan moeten we natuurlijk net zo goed Adam mee rekenen. Dus we vinden inderdaad 2 tienen tegenover elkaar. Misschien dat ik daar nog eens een keer op terugkom. Op die 2 tienen tegenover elkaar. Want het is heel eenvoudig. Dus namelijk de eerste letter van het Hebreeuws alfabet, de Alef, kent ook 2 tienen tegenover elkaar. Daar begint alles mee, met 2 tienen tegenover elkaar. Schuine streep ertussen, dat is het Alef. Dat haal ik nog eens een keer aan, dat komt nog. Binnenkort. Nou, dat weet ik niet, binnenkort. Maar een van de volgende keren, laat ik het zo zeggen dan, hè. We vinden hier dus ook 10 namen, maar dit is een andere lijn. En het blijkt namelijk dat in deze namen, vanaf Kain, wij een uitbeelding vinden inderdaad van de geschiedenis van Israël. Natuurlijk, die namen zijn historische figuren. Maar geef nou eens 1 reden waarom ons deze namen gegeven zouden worden. Heel goed, die is er niet. Huh? Nee, waarom zouden we dat moeten weten? Want die lui die spelen geen enkele rol verder in de geschiedenis. Daar hoeven ze niet voor te kennen. En zeker zijn ze niet van belang voor de geslachtsregisters. Want voor de geslachtsregisters is alleen van belang het geslachtsregister van de Heer Jezus. De 10 namen via Seth tot Henoch in Genesis 5 zijn van belang. Omdat ze bepalend zijn ook voor de afstamming van de Heer Jezus. Maar deze 10 namen hebben er helemaal niks mee te maken. Dus waarom worden ze ons gegeven? Dat blijft dus alleen over, omdat er een soort symbolische betekenis achter steekt. En dat kan slechts de betekenis van deze namen zijn. En dat blijkt niet zo moeilijk te zijn, want bij Kain betekent dat hij verworven werd. En als u het mij vraagt, heeft het te maken met de verwerving van Israël. Het allereerste begin van de geschiedenis van Israël. En het is eigenlijk gewoon de roeping van Abraham. Je zou kunnen zeggen dat Kain, dat betekent verworven. Hoe staat het? Verkregen staat er, geloof ik. We hebben het al eens over gehad, hè? Ik heb een man van de Heere verkregen in vers 1. Ik zeg maar verworven of verkregen. Het zou zelfs kunnen zijn gemaakt. Want dat kan. Dat is ook een manier om iets te verkrijgen namelijk. Maar het heeft, dacht ik, te maken met de geschiedenis van Israël. Dat wil zeggen vanaf Abraham tot Mozes. De voorgeschiedenis eigenlijk. Voordat Israël echt een volk werd, is de gedachte. Want Israël werd pas een volk bij de uittocht uit Egypte. Maar Kain is dan het eerste uit deze reeks een beeld van de voorgeschiedenis. De wijze waarop Israël verworven werd, waarop het tot stand kwam, waarop het verwekt werd, zou je kunnen zeggen. Want dat, zo gaat het met Kain, hè. Waarna wij terechtkomen bij Henoch. Henoch betekent zoveel als gewijd. Ingewijd. Vernieuwd, vertaalt men ook. Maar dat komt hetzelfde neer. Het is een inwijding in iets. Opgedragen, zeggen we ook wel, maar dat vind ik zo'n vreemd woord. Vooral als je de letterlijke betekenis van het woord nazoekt. Maar opdragen kan inderdaad betekenen heiligen, hè? Of inwijden. Maar goed, Henoch, denkt u maar aan, Henoch is eigenlijk Ganoch. En Ganoch komen we tegen in het Chanukka-feest. Het feest van de vernieuwing des tempels, of de herinwijding, of gewoon de inwijding eigenlijk. Het feest van de inwijding van de tempel. Dus Henoch heeft te maken met inwijding, en het lijkt me duidelijk dat dat dan te maken heeft met de volgende deel van de geschiedenis van Israël, namelijk de uitleiding uit Egypte en de komst van de wet. Komst van de wet, hè? Ik wil het wel wat preciezer zeggen. Dan moet je mijn gezagte maar aannemen. Namelijk de tijd ongeveer van Mozes tot David. De tijd waarin Israël dus werd gewijd, uitgeleid uit Egypte en gebracht werd in het land. En daar tot ontwikkeling kwam. Tot aan het begin van het koningschap. Tot aan het begin van de monarchie. Dus duidelijk een heel speciaal deel uit de geschiedenis. Het is de tijd van de richter eigenlijk, hè? En voor het gemak beginnen die richter dan maar met Mozes. Waarna we terechtkomen bij Hierat. Hierat wordt vertaald met een stad. Ik zal ze kort mogelijk opschrijven. En daar wordt het dus een tweede naam van. Stad des getuigen. En voor de goede orde, het betekent de stad van de getuigen. Enkelvoud, hè? De stad waar een getuige is. En welke die stad is, dat laat zich raden. Toch? Waar alweer David? Dus de stad is inderdaad Jeruzalem. Jeruzalem. En is er in die stad ook een getuige? Ja, zeker wel. De getuigenis is daar namelijk. Wat is dat nu weer? De Ark des Verbonds dus. De getuigenis. Het is namelijk de wet, zo je wil. Maar in ieder geval, laten we het breed nemen. En dan zeggen we gewoon de tempel. Bijvoorbeeld, In Jeruzalem is de tempel, maar je kunt het nog meer specificeren. En dan wil zeggen dat we in de tempel weer hebben het heilige der heiligen. Dan sla ik nog van alles over. En daarin de Ark des Verbonds en daarin de getuigenis. In ieder geval, het is de stad waarin de getuige is. Waarin de Heer is, waarin de Heer woont en waarin de Ark van de getuigen, of de Ark der getuigenis, zich bevindt. Dus hier had Duiten op de geschiedenis van Jeruzalem met daarin de tempel. En dan komen we bij Meguiael. Ik vraag me altijd af hoe zijn moeder hem noemde. Heb ik altijd weer al die namen. Meghi of zo, hè? Ik weet het niet. Meguiael. Dat betekent door El, dus door God, verwoest. Dat herken je dus weer meteen, want wat is er dan door God verwoest? Wel uiteraard Jeruzalem. Nou, de tempelbouw die begon in ongeveer 1013, ik weet het niet precies meer. Weet iemand het nog? In het derde jaar van Salomo dus, hè? Geloof ik, hè? Weten jullie dat niet? Ik ook niet uit het hoofd. Nou, daar in de buurt dus. In ieder geval, David regeerde vanaf 1056 en Salomo regeerde vanaf 1016, 40 jaar later. En in de gemeente is in het derde jaar aan de tempelbouw begonnen. Zo. Dus in die buurt is dat circa 1000 jaar voor onze jaartelling. Betekent dat. En de verwoesting van Jeruzalem was in, dat is bekend, hè? Ik zou het zo weten, 587 BC. Oftewel, zoals de Jehovah's trouwens zo mooi zeggen, voor de gewone tijdrekening. Dan wel voor de Gregoriaanse tijdrekening. Ja. Dus dat is heel wat jaren later. En dat betekent meteen ook het einde van de monarchie. Volg dat verhaal maar even. Bij David begint de monarchie. Die monarchie wordt bevestigd met Jeruzalem en de tempel. Dat vind je hier dus, hè? Moet ik hier aanwijzen. Want het is tot David, heen nog. En hier begint dan de regering van David. En dus de verovering van Jezus, dat dan Jeruzalem wordt. En zoals de tempelbouw, dat gebeurt allemaal in die enige tientallen jaren tijd, maar kort achter elkaar. Maar het is de oprichting van de monarchie, met David en Salomo. Maar aan de monarchie, het koninkrijk, dus komt een eind. Definitief bij de verwoesting van Jeruzalem in 587. En die monarchie is ook nooit hersteld. Zie je, dus inderdaad duidelijk deel van de geschiedenis van Israël. Nou, dat is Meguiael. Waarna wij krijgen Metusael. Dat wordt verschillend vertaald. Het kan allebei bewezen worden. Metusael wordt bijvoorbeeld vertaald met man van God. Een godsman, dus eigenlijk. Nou, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Wie die man van God is. Nee, dat is Christus uiteraard, hè? Dat lijkt me wel duidelijk. Maar kom zo terug, want Methuselah wordt ook anders vertaald. Met die van God zijn, dus dat van God komt er dan weer in voor, hè? Die van God zijn, stierven. We vonden de dood dus. En dan mag ik kiezen tussen beide vertalingen. Ik zou het niet doen, ik zou ze allebei gewoon meenemen. Daarom zet ik ze ook allebei daar op het bord. Want dat is precies wat er gebeurde. Die man van God stierf namelijk ook inderdaad. En hij niet alleen, maar allen die van God zijn stierven toen. Dit is een moeilijke. Wij namelijk. We zijn toch met hem gestorven en begraven enzovoort. Dat is toch zo? Zeker. Nou, dat is het. Dus het slaat op de komst en verwerping. Vooral ook verwerping, hè? Van de Messias, Christus dus. Want de man Gods kwam, dat is één die ik daarvoor in aanmerking kom, dat is de Heer zelf, werkelijk een man Gods. En inderdaad, hij stierf. En het slaat dus op de verwerping van de Messias. Waarna we komen bij de volgende naam. Lamech. En Lamech betekent vernederd. Zijn genadig. Want door de dood en opstanding van de Messias vindt er namelijk verhoging plaats. Voor de gelovigen uiteraard. Want die man Gods werd na zijn dood uitermate verhoogd. En wij delen zelfs in zijn verhoging, of zullen daarin delen, maar daar wil ik nou geen woorden over hebben. Maar in ieder geval, we hebben daar ook deel aan die verhoging van Christus. Maar hier volgen, maar dat is de lijn van de gemeente eigenlijk. Maar hier volgen de lijn van Israël. En dan blijkt dat het niet verhoogd wordt, maar vernederd wordt. Zodat Lamech dan een uitbeelding geeft van de tegenwoordige verstrooiing van Israël. Het vernederde Israël. Het Israël wat terzijde gezet is. Ik vul maar eens een keer een moeilijke woord in. Diaspora. Waar de klemtoon ligt, weet ik ook nooit. Net zo min als bij Papoea's, weet ik hoe je dit uitspreekt. Hè? Wij spraken altijd uit Papoea's. Totdat het belangrijk werd, omdat we gedonder hadden in Nieuw-Guinea. En toen heette het ineens Papoea's. En je voelt dat er gedonder is dan, hè? Als je Papoea's met de, hè? Poeh, dan weet je meteen, dat zit niet goed. Nou, zoiets. En wij hebben het altijd over de diaspora, want ik spreek het maar gewoon uit zoals ik het altijd in de boeken las. En ik geloof dat het fout is, want dat het moet zijn diaspora. Nou ja, geen Engelsman die het zo zal uitspreken, maar het is ook geen Engels. Hè? Dus vooruit. Diaspora. Een beetje veel. Maar dat betekent dat ze door elkaar gegooid zijn. De spoor loopt door elkaar. Ze zijn verstrooid, dat betekent het. Dus de verstrooiing dus van Israël in onze dagen. Er staat nog iets bijzonders bij. Maar dat is helemaal moeilijk om te bespreken, want het wordt een beetje vaag en daar hou ik nooit zo van. Maar vooruit dan. Van Lamech staat voor het eerst dat hij inderdaad vrouwen nam. Lamech nam zich twee vrouwen, de naam van de eerste was Ada en de naam van de andere was Silla. Ada betekent een versiering. Dat was de eerste. En de tweede was, zoals velen zullen begrijpen, hè? Verspilling dus, ja. Want Silla wordt vertaald met... Silla, ja, kan ik toch niet helpen. Silla wordt vertaald met verspilling. Er is sprake van versiering en er is sprake van verspilling. Ik weet niet hoe ik het zal toepassen, maar het maakt ook weinig uit. Er zijn namelijk twee mogelijkheden. De een is dat het spreekt over, dat Ada spreekt over dat deel van Israël wat tot geloof komt. In de diaspora, in onze dagen dus. Want er zijn natuurlijk Israëlieten die weliswaar met het volk als zodanig verstrooid zijn, maar wel tot geloof komen. Dan is het versiering en er zijn anderen die dat niet doen en dat is uiteraard verspilling. Gaat verloren. Als het verspild wordt, gaat het verloren. De andere mogelijkheid is, die ligt ook zeer voor de hand, is dat het bij deze twee vrouwen gaat om, waar het altijd over gaat met twee vrouwen, namelijk om de twee rijken van Israël, de twee naties, namelijk de tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Want die worden in de Bijbel vaker genoemd, dus de twee vrouwen van de Heer enzovoorts. En dan is alleen nog de vraag, welke is dan de versiering en welke is de verspilling? En dat maakt het moeilijk om het nou uit te leggen, maar ik doe het nou even wat zo uit de mouw. Bij versiering dachten we eerst aan gelovigen. En als we dan moeten zeggen, maar kan het ook de twee of de tien stammen zijn? Dan is het antwoord ja, maar als het zo is, dan is dat uiteraard de tien stammen. Kijk even de kring rond. Hè? Ja, dat berust op de gedachte dat de tien stammen het eerst geboorterecht hebben ontvangen. En dat het bovendien berust het op de daaraan vastzittende gedachte dat er in de Bijbel nou eenmaal een direct verband bestaat tussen de tien stammen en de gemeente. Eenvoudig gezegd, de tien stammen zijn in ieder geval een beeld van de gemeente. Dat lijkt me wel voldoende. Dus als het dan over versiering gaat, over Ada, zeg ik, die Ada wordt eerst genoemd, eerst geboorterecht, zou ik dan ook maar zeggen, en dus is het de 10 stammen, Efrim of Jozef, hoe dat maar heten mag, en aan de andere kant een beeld van de gemeente. En voor Zilla blijft dan slechts over het 2 stammen rijk, en dus het Joodse volk. Ja, het is jammer dat ik het zo moet zeggen, maar zo ligt het dan toch wel. Kan ook. Ik denk dat het allebei waar is, omdat er in de praktijk eigenlijk geen verschil tussen bestaat. Nou, dat was Lamech, dat spreekt over de tegenwoordige tijd dus eigenlijk, waarna wij uitkomen bij Jabal, Jubal en Tubal Kain, die broers blijken te zijn. Drie zonen van Lamech. Jabal betekent, nou eigenlijk bijna hetzelfde als Jubal natuurlijk. Dat voel je op je puur Nederlandse klompen. Mijn overgrootvader was namelijk klompenmaker, dat wist hij misschien niet, maar daar komt het van. Nou, dat voel je dus zo aan. Jabal namelijk betekent geleid. Geleid, dat wil zeggen, het wordt gezegd over rivieren, dat ze geleid worden. Het woord wordt op de rivier, op waterstromen van toepassing gebracht. Zoals water geleid wordt door waterleidingen, maar dat kan ook een rivier zijn, hè. Maar geleid wil zeggen dat het in bepaalde banen gebracht wordt en gecontroleerd. Jubal, maar ik behandel ze met z'n drieën naast elkaar, omdat het drie broers zijn. Jubal betekent, wat zou dat nou betekenen? Jubel, dus gewoon, hè. Een jubel, ook opgevat als een klank, geklank, of geschal, maar in ieder geval geluid wat voortgebracht wordt. En met een beetje fantasie, nou fantasie, maar een beetje verbeeldingskracht, zien we ook het verband tussen Jabal en Jubal. Want dat wat geleid wordt, dat kan ook wel geluid zijn, wat in bepaalde banen geleid wordt, bijvoorbeeld door zo'n toeter, hè? Een bezuin dus, laten we het bijbels houden. Dat kan dus heel goed. Maar het is geleid en het brengt ook geluid voort. Het kan dus zijn, Jabal zou kunnen zijn een stroom van vloeistof, water bij voorkeur. Of om moeilijk te maken, olie of wijn of noem maar op, maar in principe water. Terwijl Jubal staat ook voor een stroom, maar dan van geluid. En in de praktijk blijkt er geen verschil tussen te zijn, om het nou helemaal precies te vertellen. Want waar is water een beeld van? Van het woord. En dat is geluid. Dus daar zijn we toch rond. Groot verschil is er niet. Waarna we komen bij Tubal Kain. En dat betekent voortgebracht. Leuk, hè? Dan blijkt Tubal ook iets te hebben van Jabal en Jubal, uiteraard. Want voortgebracht is synoniem met geleid. Met het voortbrengen of het leiden van water, of het voortbrengen van een jubel, oftewel een geluid uit, ik noem maar een bezuin of zo. Zie? Dus toch, er zit heel nauw verwantschap zit ertussen. Maar het wisten we, het zijn niet voor niks broers. Een en dezelfde generatie dus. Jabal, Jubal en Tubal Kain. Dat is vreemd. Ik kon die namen ook goed onthouden. Omdat ze op poëtische wijze aan elkaar verbonden zijn. Zo. Jabal, Jubal en Tubal Kain. Nou, Tubal Kain werd voortgebracht door Kain. En dat is het verhaal. Ik denk ook dat langzamerhand wel duidelijk is waar dit voor staat. Want dat hele verhaal over Jabal, Jubal en Tubal Kain spreekt uiteraard over de terugkeer. Beter zou misschien geweest zijn wedergeboorte. Maar de terugkeer van, nou ja, van Israël natuurlijk. Het gaat over een wedergeboorte. Wanneer Israël zich zal laten leiden. Wanneer Israël geleid wordt door het woord. Of wanneer Israël zelf het woord aanvaardt en dat dus weer verder draagt. Want dat is de bedoeling natuurlijk. Wanneer inderdaad de bezuin zal klinken of wanneer hetzelfde bezuin laat horen, want dat kan ook nog. Kortom, het spreekt over de wedergeboorte van Israël. En Israël, wat dan toch blijkt te zijn voortgebracht door K1. Dat wil zeggen, het blijkt voortgebracht te zijn uit het oorspronkelijke verworven volk. En het mooiste is nog dat het verhaal helemaal perfect klopt, eind en begin. Want het is voortgebracht door Kain, maar Kain was in dit schema een beeld van de bedeling der belofte. En het verbond met Abraham dus. En dat is het hele verhaal. Als Israël in de toekomst tot geloof komt, zal dat inderdaad zijn op grond van het verbond met Abraham. En als je onderweg het verhaal niet gevolgd hebt, dan zul je dit wartaal vinden om te zeggen dat Kain een type is van de beloften aan Abraham. Want bij Kain denk je aan een moordenaar. Maar ja, ik kan het ook niet helpen. De lijn is perfect. Kain staat namelijk voor de geschiedenis van Israël. En die begint officieel heel vroeg bij de roeping van Abraham. En hoewel Israël zelf pas daarna aan het licht treedt bij de uitocht uit Egypte, is het toch voortgekomen uit de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Nou, daar gaat het om. En als uiteindelijk Israël tot geloof of tot bekering komt en zich zal laten leiden of geleid zal worden, dan zal dat inderdaad zijn doordat het is voortgebracht uit de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Waarna wij nog zouden moeten noemen Naema, anders had ik hem maar niet op moeten schrijven. Ze hadden nog een zuster ook. Zelfde generatie dus, hè? Staat er toch in vers 22. De zuster van Tubal-Kain was Naema. En Naema, dat betekent hetzelfde als Naomi. Of Naama, die komt ook nog voor trouwens. In de koninklijke familie zelfs. In de koninklijke familie. En Naema is dus de lieflijke. En bovendien een dame. En het lijkt me dat zij gewoon de aanduiding is van dat wedergeboren Israël, nu niet als de man of als de eerstgeboren of iets anders, maar als de vrouw en dus als de bruid. Want dat herstelde Israël, dat wedergeboren Israël, in de Bijbel beschreven wordt als de bruid, straks onder het nieuwe verbond, dat lijkt me wel duidelijk. En ik denk ook inderdaad dat Naema daar een beeld van is. Niet alleen hier, maar Naomi heeft daar ook mee te maken. En de diverse Naama's die er dan nog zijn, ook. De lieflijke vrouw die inderdaad de bruid is. Zodat we inderdaad zien in deze afstammelingen van Kain een uitbeelding van de complete geschiedenis van Israël. Zolang het zwervende en dolende was tot aan de uiteindelijke wedergeboorte in de toekomst. Is het tijd? Is het tijd? Ja? Echt waar? Is het tijd? Ja? Ik heb geen antwoord, hè? Nou nee, dan laten we het hierbij. Ja, het is mooi het eind van het verhaal. Ik kan natuurlijk verder kunnen gaan op wat er nog even staat over de Kain en over Lamech, maar dat komt dan de volgende keer wel, wanneer we weer in die geslachtsregisters terechtkomen, met name ook die van die loopt via Seth. Maar dat bewaren we voor over 14 dagen. Dat zal dan zijn de laatste keer van dit seizoen. Is de bedoeling. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat we ons over mogen geven aan uw leiding en aan uw woord. We danken u dat dat woord ons inderdaad leidt door het leven heen en zelfs door de dood heen, door een dal van schaduwen des doods. En het leidt ons naar de vervulling van de beloften die u aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan hebt. We danken u dat we u kennen als die God, niet van Mozes, maar als de God van Abraham. Die God die beloften gedaan heeft aan de gelovigen en die geloof rekent tot gerechtigheid. We danken u, Vader, dat we uit diezelfde genade ook nu in onze dagen mogen leven. Dat we mogen weten zonen en erfgenamen geworden te zijn van deze belofte. We danken u dat we ook vanuit uw woord mogen leren hoe het mogelijk is om onze levens zin en inhoud te geven. We danken u dat we mogen weten dat het slechts nodig is dat wij aan uw voeten ons onderwerpen aan het woord wat u gesproken hebt. Omdat we daaruit zouden leven, omdat dat woord ons zou reinigen en heiligen. En omdat dat woord ons geschikt zou maken om uw dienaars te zijn, ook nu onder het nieuwe verbond. En vader, we danken u dat we dan ook mogen uitzien naar de vergelding des loons, naar de heerlijkheid die ook ons voorgesteld is in de toekomst. In de wetenschap dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En we danken u, Vader, dat we uit mogen zien ook naar de vervulling van ook deze belofte. Dat we uit mogen zien naar onze toekomstige verheerlijking met Christus. En dat we aan de andere kant ook uit mogen zien naar de toekomstige bekering van Israël en de volkeren. Dus we mogen uitzien naar het openbaring ook van uw koninkrijk. Een koninkrijk wat nu nog verborgen is, maar waarvan we door genade reeds nu deel uit mogen maken. We danken u voor deze avond, Vader, en vragen u of u ons ook wilt bewaren in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons leiden aan uw hand en wilt u uw naam in onze harten schrijven en groot maken. Amen.